Tijdens de kerkdienst zong het koor bijvoorbeeld nog de gebruikelijke liederen, die altijd ten gehore waren gebracht, maar Eucolampadius leerde daarnaast ook de gemeente zingen, en dat was iets bijzonders, spectaculair. In Basel ligt het begin van de gereformeerde gemeentezang. Hij was eerst dus ongetrouwd, vanwege het celibaat. Maar toen zijn moeder in 1528, zijn moeder bij wie hij inwoonde en die hem verzorgde, stierf, werd er bij hem door vrienden op aangedrongen te gaan trouwen. Ze vestigden zijn aandacht op Wibrandis Rozeblad, die weduwe was en met haar kind bij haar moeder inwoonde. En zo kwam het tot een huwelijk. Eucolampadius hoefde niet te trouwen vanwege gebrek aan inkomsten, maar een weduwe stond zonder inkomsten in de wereld, dus het kwam onze vriendin Wibrandis wel goed van pas. Ze stemde met het huwelijk in uit materiële noodzaak. En of ze van deze man heeft gehouden, weten we niet. Zo werd dit haar tweede huwelijk. Ze ging wonen bij haar man en haar moeder kwam ook bij hen inwonen. Het werd voor Wibrandis een drukke tijd en de hulp van haar moeder is meer dan eens welkom geweest. Men heeft Wibrandis vaak vergeleken met de vrouw van Maarten Luther, die ook een druk huishouden moest leiden. En ook in het huis van Eucolampadius was het druk, altijd gasten, altijd studenten en er kwam ook nog eens familie logeren. Wibrandis kreeg bij haar tweede man 3 kinderen. Hun eerste kind, een jongen, vernoemen ze naar de bekende historicus Eusebius, die in de 3e en 4e eeuw leefde. Daarna hebben ze 2 meisjes gekregen. De ene krijgt de naam Irene, dat vrede betekent, en de andere de naam Aletheia, wat waarheid betekent. Vrede en waarheid. Zo heeft Wibrandus in deze tijd dus 4 kinderen, maar helaas haar dochter Irene sterft op jonge leeftijd. En dat moet voor haar, voor moeder en grootmoeder, uiteraard een groot verdriet zijn geweest. In het jaar 1531, Eucolampadius en Wibrandus zijn dan 3 jaar getrouwd, krijgt Eucolampadius een gezwel aan zijn been, loopt bloedvergiftiging op en moet sterven. Ontroerd neemt hij afscheid van zijn kinderen en zegt tegen hen: ik ga uit dit jammerdal over in het eeuwige leven. Zijn dood is in november 1531 is een grote slag voor de reformatie, omdat ook de reformator Zwingli juist een maand tevoren was overleden. En tevens kreeg men bericht dat een van de reformatoren uit Straatsburg, de al eerder genoemde Capito, zijn vrouw verloren had. Een andere ramp in die dagen was de steeds weer uitbrekende pest, dan weer hier en dan weer daar. Eusebius, het oudste kind van Eucolampadius en Wibrandus, werd ook getroffen door de pest. Het was een kereltje van 3 jaar. En ook hij sterft. Bij diens dood heeft Wibrandus nog maar net de begrafenis van haar man achter de rug. Wij weten echter dat ook Wibrandus de leer van de reformatie van harte heeft aangehangen en met haar moeder het geheim van zalig worden, namelijk uit genade alleen, door het geloof alleen, door het woord alleen en door Christus alleen, heeft mogen leren kennen. Zo wist zij waar ze met haar verdriet en vragen terecht kon. De Heere was haar troost, hoewel ze altijd blij is geweest met de aanwezigheid van haar moeder. De vrienden zoeken opnieuw een man voor Wibrandis en aangezien Capito in Straatsburg zijn vrouw verloor, zoals ik net zei, menen ze dat Wibrandis er goed aan doet om met hem, Capito, te trouwen. En dus een derde huwelijk aan te gaan. Ook daar stemt ze mee in, al betekende dat voor haar dat ze van Basel moest verhuizen naar Straatsburg. en daar trouwt ze dan met de al 54-jarige Capito. Het is inmiddels 1532 en Vibrandus is dan dus 28 jaar. Wolfgang Capito woonde zijn leven lang al in Straatsburg. En hij is daar samen met zijn vriend en ambtsbroeder, de bekende Martin Boetser, van harte de leer van de reformatie toegedaan. Vibrandus krijgt in Capito wel een ziekelijke man. Hij is vaak ziek, overspannen en heeft ook veel last van depressiviteit. Dat is voor hemzelf erg geweest, maar zoiets heeft vanzelf ook gevolgen voor de omstanders, de collega's, maar vooral de huisgenoten. Capito was rijk geweest, maar had nogal wat weggegeven. Met dezelfde mentaliteit als Maarten Luther, die dat ook deed. En het leven met Capito werd voor Vibrandus en de kinderen dus geen vetpot. Capito had bij zijn overleden vrouw 4 kinderen gekregen, die dus nu ook onder de hoede van Vibrandus vielen. Die kinderen moesten wennen aan een andere moeder, die andere moeder Vibrandus. En deze Vibrandus kreeg, ondanks de ziekelijkheid en de kwalen van haar man, bij hem ook nog eens 5 kinderen. In totaal zorgde Vibrandus en haar moeder, die met haar mee was verhuisd naar Straatsburg dus, voor 11 kinderen. Van Capito weten we niet zoveel. Hij leefde een beetje in de schaduw van de bekende Martin Boetser. Hij is in eertijds bevriend geweest met Erasmus, maar hij is ook gegrepen door het licht van Gods woord en heeft vrijmoedig in zijn leven en ambtelijk werk dat woord van God doorgegeven. Maar goed, nu woont Vibrandus dus in Straatsburg, getrouwd met weer een reformator, Capito. Maar in het jaar 1541, als haar man dus 63 jaar is, breekt de pest uit in Straatsburg. En weer wordt Vibrandus weduwe. Want Capito sterft. Met vele anderen. Het jaar 1541 wordt een echt rampjaar voor de zeer beproefde Vibrandus. Want in diezelfde pestepidemie komen ook nog eens 3 van haar kinderen om het leven. Zeer tragisch allemaal. En in al die beproevingen staat naast de Heere trouw haar moeder aan haar zijde. Ik noemde dus al de naam van Martin Boetser, een bekende man in de tijd van de reformatie. In de pestepidemie, waardoor Vibrandus haar man, Capito, en 3 kinderen verloor, sterft ook de vrouw van Martin Boetser. Ja, u voelt het misschien al aankomen. De vrouw van Boetser is moeder van 11 kinderen en is op haar sterfbed uiteraard zeer bezorgd over haar talrijk kroost dat zij los moet laten. En daarom zei ze zelf tegen haar man Boetser dat hij na haar overlijden maar met Vibrandus Rozenblad moest trouwen. En zo gebeurde het. Onze Vibrandus treedt in het jaar 1542 op de leeftijd van 38 jaar voor de 3e maal is voor de 3e maal weduwe geworden en treedt dan voor de 4e keer dus in een huwelijk en nu met de 51-jarige Martin Boetser. 4e huwelijk. En die heeft dus 11 kinderen. Vibrandus moet het als de zorg van de Heer hebben gezien dat haar moeder nog steeds bij haar was en een groot aandeel leverde in de zorg voor de vele kinderen. Over Capito, zei ik net, was niet zoveel te vertellen, wat hij in de schaduw van Boetser leefde. Maar over Boetser is des te meer te vertellen, maar dat kan hem destijds wil nu niet. Wel kunnen we nog wijzen op de veranderingen in de liturgie en de inrichting van het kerkelijke leven, die we tot op vandaag nog te danken hebben aan Boetser. Hij voerde het preken in de volkstaal in en verving het woord mis bijvoorbeeld door het woord avondmaal. Hij voerde het zingen van psalmen in en ook naast het ambt van de prediker, het ambt van ouderling en diaken. Daar zijn we wel aan gewend, maar toen dus door de Rooms-Katholieke leer helemaal niet. Maar dat voerde hij weer in. In de jaren dat Johannes Calvijn, voor ons wel de meest bekende reformator, de stad Genève moest verlaten, werd hij door Boetser in Straatsburg opgevangen. Dus deze Boetser, de vierde man van Wybrandus, vangt Johannes Calvijn op. Maar het is nog voor hun huwelijk. Ze werden buren van elkaar en je kon Boetser en Calvijn dan ook vaak samen vinden in de tuin achter het huis, waar ze het samen hadden over de inrichting van de eredienst en het kerkelijke leven. En zo heeft Boetser zijn ideeën kunnen uitdragen naar Calvijn en invloed uitgeoefend op hem. Wij noemen ons als Calvinisten naar Calvijn, maar eer wie eer toekomt, Boetser heeft Calvijn veel bijgebracht op het gebied van kerkrecht en de inrichting van de gereformeerde eredienst en de ambtsleer. Maar met deze man, Boetser, was Wybrandus dus getrouwd. En dat was dus nadat Calvijn er is geweest. Wybrandus heeft Calvijn zelf in Straatsburg niet ontmoet, wel veel van hem gehoord, uiteraard. Echter, de vervolgingen van de gereformeerden stak steeds weer de kop op en toen het zwaard van keizer Karel de Vijfde Straatsburg naderde en Rome het duidelijk op Martin Boetser voorzien had, kwam het hem op tijd ter oren en vluchtte hij in de nacht van 5 op 6 april het huis uit. De stad uit en weg. Wybrandus en haar moeder en de kinderen in grote verwarring achterlatend. Ze kregen Boetser gelukkig niet te pakken. Hij kreeg een uitnodiging om naar Wittenberg te komen. Ook vanuit Genève kwam er een uitnodiging om daarheen te gaan. Maar hij kreeg ook een bezoek van de Engelse aartsbisschop Thomas Cranmer. Een hele bekende man die ook de reformatie heeft gediend en over wie ook heel veel te vertellen valt. Maar dit verzoek van Thomas Cranmer neemt Boetser aan en hij maakt de oversteek naar Engeland. Cranmer bood Boetser een leerstoel aan de Universiteit van Cambridge. Boetser laat zijn vrouw, schoonmoeder en kinderen zo gauw het overkomen en zo komt Wybrandus met haar moeder zelfs in Engeland terecht. De oudere kinderen bleven in Duitsland achter. De jongsten gaan mee naar Engeland. Lang hebben ze daar echter niet gewoond. Boetser wordt namelijk ziek en krijgt last van maag en darmen vanwege het andersoortige eten in Engeland, zo luidt de historie. Boetser overlijdt in 1551 en Wybrandus wordt voor de vierde keer weduwe. Zij maakt de begrafenis mee en er komen duizenden mensen naar de begrafenis toe als hij in de universiteitsstad Cambridge begraven wordt. Ze heeft gelukkig niet meegemaakt wat er daarna gebeurd is, Wybrandus, want deze gebeurtenissen kwam Bloody Mary, bloedige Mary, aan het bewind, goddeloze vrouw, met de koningin, getrouwd met Philips II. En die had een grote haat jegens de mensen van de reformatie. En gelukkig heeft Wybrandus het niet meegemaakt dat zelfs de doden niet met rust werden gelaten, want het is met veel meer mensen gebeurd, maar ook het lichaam van Martin Boetser is opgegraven en alsnog verbrand. Maar zoals gezegd, dat heeft ze dus gelukkig niet meer meegemaakt, al heeft ze er uiteraard wel van gehoord. Maar toen was ze alweer terug in Duitsland. Ik noemde al even de naam van Thomas Cranmer, een bekende man in de tijd van de reformatie in Engeland. Hij heeft de zaak van de reformatie en de zaak van het Koninkrijk van God en het evangelie bevorderd in de kerken en aan de universiteiten. Hij was heel blij met Martin Bucer, dat hij overkwam en maakte hem gelijk professor in Cambridge. Wie Brandis heeft dus ook Thomas Cranmer persoonlijk gekend. Ik zei al, over hem is heel veel te vertellen. Velen kennen alleen het verhaal van zijn levenseinde. En dat kan ik ook eventjes tussendoor vertellen. En de vier mannen van Wie Brandis waren gelukkig aan de dood ontsnapt, de dood door Rome. Maar deze vriend van haar laatste man, Bucer, Thomas Cranmer, niet. Toen Wie Brandis alweer Engeland verlaten had met haar moeder, werd de vriend en collega van haar man, Bucer, die bekende Cranmer dus, gevangen genomen. En dat was in die vreselijke tijd van koningin Mary. En Cranmer werd beschuldigd van ketterij. Hij is gehersenspoeld en ontzettend geplaagd en er is druk op hem uitgeoefend in gevangenschap, zodat zijn vijanden hem, dachten ze tenminste, klein hadden gekregen. Hij moest eerst vanaf het dak van de gevangenis gedwongen kijken naar de vuurdood van twee bisschoppen en dat heeft hem ontzettend aangegrepen. Ze gingen verder met hun hersenspoelen en zijn psychische weerstand werd gebroken. En uiteindelijk kregen ze hem zover zijn handtekening te zetten onder een geschrift waarmee hij de leer van de reformatie verwierp. Alhoewel hij dat deed, ook onder dwang dus, dat moeten we goed bedenken, hielp dat echter niets, want al had hij officieel herroepen, hij moest toch naar de brandstapel. Hij werd in vodden gekleed en naar de brandstapel gebracht en mocht daar toch nog wat zeggen. En toen bleek dat de boeven het werk Gods niet teniet hadden kunnen maken, ondanks hun pressie en hun arglistigheid, hun dwang en vijandschap. Hij zei op de brandstapel, omdat het mijn hand was die de herroeping van mijn leer heeft ondertekend, zal ik die het eerst in het vuur steken. En zo zal mijn hand het eerst gestraft worden. Tot woede van de kerk stak hij zijn hand in het vuur en riep luid, ik zie de hemelen geopend en Jezus ter rechterhand Gods. En zo stierf hij. Dat is een heel bekend verhaal van Thomas Cranmer. Maar Wie Brandis was dus inmiddels alweer terug op het vasteland van Europa. Samen met haar moeder en kinderen is ze teruggegaan, eerst naar Straatsburg, later naar Basel. Verder weten we niet veel meer van hen. We weten nog wel dat ze op 60-jarige leeftijd, dus in 1564, nog in Basel woonde, maar toen was haar moeder inmiddels overleden. En ook dat zal een groot gat in haar leven hebben geslagen. Maar ook het einde van deze sterke vrouw die viermaal weduwe werd en voor veel kinderen en zieke echtgenotes heeft gezorgd en zo dienstbaar is geweest aan de voortgang van de reformatie, ja, ook haar einde kwam en het kwam plotseling. Opnieuw sloeg in Basel de pest toe en in dat jaar 1564 kostte dat velen in Basel het leven en ook Wie Brandis stierf. Dat was op 1 november. Laten wij de nagedachtenis van de vromen in ere houden. Laten we hen blijvend respecteren. Niet alleen de mannen van de reformatie, maar zeker ook hun vrouwen, die met hen gestreden hebben in het evangelie, zoals de apostel Paulus het uitdrukt. Laten we ook zuinig zijn op de erfenis van de reformatie en dankbaar zijn voor de gereformeerde leer en de gereformeerde inrichting van de eredienst als een rijk erfgoed, waaruit de trouw van de koning der kerk zo duidelijk blijkt. Zo hebben we samen vele uitstapjes gemaakt naar de achterliggende jaren. We gaan nu van de zomer wat anders doen. We gaan in de komende weken en maanden op bezoek in verschillende gevangenissen. Maar daarover volgende keer meer. Vibrandis Rozenblad heeft ervaren dat de Heere haar eigenlijke man is geweest. En daarom lezen we tenslotte een paar versen uit Jesaja 54, de versen 1 tot en met 5. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt, maar geschal met vrolijk gezang, en juich die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heere. Maak de plaats uw tenten wijd, en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Verhinder het niet, maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. En uw zaad zal de heidenen erven, en ze zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood. Want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten en de smaad van uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man. Heere der heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God van de ganse aardbodem genaamd worden. Tot zover. Bedankt voor het luisteren. We hopen weer tot een volgende keer. Met leven en welzijn. Ik wens u allen Gods onmisbare zegen toe.